Gemeente, ik herinner u nog aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor de zending. En zoals u vorige week al is afgekondigd, zo maak ik u ook nu weer bekend dat voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare belijdenis Rita Geurtsen, Nelleke Jansen en Maria Wiegel. En de openbare belijdenis zal plaatsvinden aanstaande zondagmorgen, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan het 13e vers. 118 vers 13. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het 2e hoofdstuk van het boek Handelingen, hoofdstuk 2 van Handelingen, en daarvan de versen 1 tot en met 21. Na de schriftlezing zingen we psalm 138, het 3e vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e ure van de dag, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Thank you.
Gods woord. Onze tekst voor de prediking van deze morgen is uit het tweede hoofdstuk van Handelingen. En daarvan de versen 12 en 13. Handelingen 2, vers 12 en 13. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden ze zijn vol zoete wijn. We willen eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heren, tot u mogen wij opzien ook in dit morgenuur. Gij hebt ons samen willen brengen aan deze plaats en gij geeft ons dit uur in uw huis waarin we mogen horen het woord dat gij ons te verkondigen geeft. We mogen luisteren opnieuw, Heren, naar die boodschap die ons spreekt van uw genade, van uw werk, het werk dat gij verricht hebt, waardoor zondaren behouden worden. We mogen op deze dag terugzien op wat gij gedaan hebt op de Pinksterdag in Jeruzalem, toen gij, o verhoogde Christus, nadat gij de belofte des Vaders ontvangen had, de geest hebt uitgestort, de geest hebt doen komen en de geest hebt doen werken op deze aarde. We mogen gedenken aan uw komst, o Heilige Geest. Gij die mensen vervuld hebt, die mensen bekwaamd hebt om te spreken de grote werken Gods. Gij die mensen in het hart geraakt hebt en tot bekering geleid hebt en tot geloof gebracht hebt. Gij die dat werk van Christus komt toepassen. Heren, we mogen vanmorgen u daarom ook bidden dat datgene wat op de Pinksterdag gebeurd is, in ons leven vrucht mag dragen. En dat gij, o grote en heerlijke God, uzelf wilt verheerlijken, ook in ons midden en ook in onze dagen, in de werken uwer handen. Datgene wat gij toen gedaan hebt, dat heeft inderdaad ook geresulteerd in de verheerlijking van uw deugden. Daaruit hebt gij eer ontvangen en daarin hebt gij uzelf een naam gemaakt. Heren, doe dat nog, doe dat opnieuw. Doe dat ook in ons midden. Doe dat ook in ons hart. Ja, wilt gij diezelfde geest krachtig en onwederstandelijk doen werken tot zaligheid. Heren, wij bidden u dat gij zo aan ons gedenken wilt. Ach, als wij zien op wat wij zijn en op wat ons leven is, dan kunnen we geen hoop hebben. Dan is er geen enkele reden waarom u aan ons zou denken. Wij hebben ook in de week die voorbij gegaan is, in vele dingen en in velerlei opzicht, weer gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we zijn van u en van uw wegen geweken. Heren, we moeten ook in dit morgenuur schuld belijden en in ootmoed voor u buigen en het voor u uitspreken, Heren, dat wij niet waardig zijn dat gij aan ons zoudt gedenken, nog minder dat u in ons midden zoudt willen komen en werken. We moeten het u bekennen, Heren, dat er veel is wat tegen ons getuigt. Ja, dat ook de goede werken die er in het leven van uw kinderen mogen zijn, zo onvolkomen zijn en zo met zonde bevlekt. En daarom, we hebben niets wat we mee kunnen brengen, Heren, als wij voor uw genadetroon naderen en als wij u onze beden zeggen en onze noden bekend maken. We hebben niets wat we u kunnen aanbieden. Het is aan onze kant alles tekort. Doe nochtans naar ons, met ons, niet naar onze waardigheid of verdiensten, maar denk aan ons in genade, in ontferming. Heren, wij beroepen ons niet op iets wat wij bezitten. We werpen onze smeekbeden niet neer op onze gerechtigheden, die geen zijn. maar op uw barmhartigheden die vele zijn. En dat hebt u ook bewezen op de Pinksterdag. Daar waren mensen bijeen, maar niemand van hen kon zeggen dat hij of zij het waard was dat gij uw geest op hen zond. Ze konden met elkaar geen verdiensten opbrengen en ze konden u niets aanbieden dan alleen uw eigen werk en uw eigen woord. Heere, o, toen hebt gij gehoord, toen hebt gij gezegend, toen hebt gij aan onwaardigen in zichzelf uw rijke gunst bewezen. Ja, gij hebt het op die Pinksterdag meer gedaan. Gij hebt er uit de greep van de boze verlost. Mensen die veroordeeld waren. Mensen die door het woord ook veroordeeld moesten worden. Petrus heeft het immers gezegd. Gij hebt hem gekruisigd. Petrus moest hen immers ontdekken aan hun zonde en hun schuld. En heren, zij hadden van zichzelf dan ook niets wat u wel behagelijk was. Zonde en ongerechtigheid was op hen. En nochtans, gij hebt uw geest in hen doen werken. En gij hebt door uw geest hen tot bekering gebracht. Gij hebt uw grote werken verricht. Heren, doe het ook nu om diezelfde reden en op diezelfde grond. De reden van uw barmhartigheid en de grond van uw eeuwig welbehagen. En weer ons zo nog uw zegen schenken en uw gunst bewijzen. Vergeef ons al onze zonden. En neem weg al onze ongerechtigheden en alles wat ons onrein en vuil maakt voor uw aangezicht, Heere. Laat het bloed van de Heere Jezus dat mogen afwassen en wegnemen. Zegen gij niet alleen ons hier, maar zegen het woord dat vandaag verkondigd mag worden. En laat uw geest zich erbij paren. En laat zo, o Heere Jezus Christus, door woord en geest ook vandaag uw gemeente mogen worden vergaderd en uw kerk gebouwd. Laat zo door dat werk dat gij alleen kunt verrichten, zondaren uit de greep van de vorst der duisternis mogen worden bevrijd. En laat zo uw volk mogen worden onderwezen en geleerd in de weg der zaligheid. Schenk ons alles wat we nodig hebben bij de overdenking van uw woord, bij het spreken, bij het luisteren. Maak plaats, Heere, voor uw eigen woord. En wilt gij ons hart vervullen met een besef van diepe afhankelijkheid van u enerzijds. En tevens een besef van diepe ootmoed, maar ook dat er vertrouwen in onze harten mag zijn, een opzien tot u en een stille verwachting dat gij ook ons nog wilt gedenken om Christus wil alleen. Zegen onze zieken, zegen alle die beproefd worden en die een weg van tegenspoed gaan, zegen hen die het moeilijk hebben door welke omstandigheden in hun leven ook. Heere, gedenk gij aan een ieder die een weg moet gaan die hij zelf niet zou hebben verkozen, maar die u hebt gekozen. Een weg tegen vlees en bloed in wellicht, een weg tegen onze aardse verwachtingen in. Maar Heere, laat dan ook de beproeving en de tegenspoeden nog mee mogen werken ten goede. En laat het alles nog een vrucht der zaligheid mogen afwerpen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk en bijzonder op de Pinksterdag mogen wij dan aan uw opdragende zendingsarbeid, het werk dat gedaan wordt om ook onder heidenen het evangelie van uw genade te brengen. Heere, Pinksteren is toch ook het feest waarop gij de grenzen geopend hebt en het niet langer alleen een woord voor het volk van Israël bleef, maar waarbij ook de Geest uw discipelen begon te leiden tot aan de einden der aarde. Dat de heidenen, nu van u gescheiden, eens uw heil zouden mogen erkennen. Heere, maak uw kerk getrouw om ook dat werk te verrichten. En als het zendingswerk gedaan wordt en als het evangelie verkondigd wordt, waar ook in deze wereld, geef dat ook daar het woord in getrouwheid en in zuiverheid mag worden gepredikt. En geef er bovenal ook vruchten op, Heere. Vrucht van geloof, vrucht van bekering, uw naam tot verheerlijking. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij in gunst en ontferming aan ons gedenken. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen Psalm 92, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 92, laat ons de rustdag wijden. En het voegt ons met blijde klanken, hoe groot zijn, Heer, uw werken. De eerste drie verzen van Psalm 92. Thank you. Het is voor alle die erbij waren toch wel een bijzondere gewaarwording geweest toen de Heere zijn geest uitstortte. Er is in Jeruzalem heel wat gebeurd op die dag. Heel wat gebeurd in de eerste plaats bij degene die in die zaal, in die opperzaal, in de tempel of waar het ook geweest mag zijn, bij elkaar waren, biddende en smekende dat de Heere zijn belofte zou vervullen en zijn geest zou zenden. Bij hen is in de eerste plaats heel wat gebeurd. Toen de geest kwam en hen vervulde en hen bekwaamde om te verkondigen de grote werken Gods. Maar er is ook overigens in Jeruzalem heel wat gebeurd. Daar is, zo lezen wij in het zesde vers, een stem geschied. En die stem die hier zo genoemd wordt, daarmee wordt bedoeld het geluid van de geweldige gedreven wind. Een van die tekenen die de Heere gaf bij de komst van zijn geest. En die stem, die wind of wat dat dan ook, hoe we dat ook moeten omschrijven, die heeft in Jeruzalem de mensen als het ware opgeroepen om te gaan naar die plaats waar de geest was uitgestort. Die stem heeft ze bij elkaar geroepen en naar die ene plaats gebracht. Toen de stem geschied was, kwam de menigte samen. En toen hebben ze daar gezien, de verdeelde tongen als van vuur, en ze hebben gehoord in hun eigen taal, naar ze meenden. Ze hebben gehoord hoe daar de grote werken Gods verkondigd werden. En dat heeft hen alles met verbazing, met ontroering, met verwondering, met twijfel vervuld. Natuurlijk, als er zulke dingen gebeuren, dan komt er een reactie. En waarschijnlijk altijd wel meer dan één reactie, een verscheidenheid van antwoorden. De een is anders dan de ander en de een merkt het op anders dan de ander en de een verwerkt het anders dan de ander. Maar vooral als het gaat over deze dingen, over de dingen des geestes, vooral als het gaat over deze geestelijke zaken, dan zien we inderdaad dat er verschillende reacties zijn. En dan gaan ze nogal uiteen ook. Dan staat er in Handelingen 2 geschreven van mensen die spotten. En die zeggen ze zijn vol zoete wijn. Dan staat er in Handelingen 2 ook van mensen die in het vraagteken eindigen. Wat wil toch dit zijn? Dan staat er in Handelingen 2 verderop, bijna aan het eind van dat hoofdstuk, geschreven van een andere groep mensen die voorlopig ook in een vraagteken eindigen, maar een heel ander. Wat moeten we doen om zalig te worden? Maar dan komt er op dat vraagteken een antwoord en dan eindigt het in hun leven met alle die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Gemeente, wij willen op deze Pinksterdag vanmorgen gaan letten op datgene wat we in onze tekst beschreven vinden als een aantal reacties op datgene wat de Heere op de Pinksterdag heeft verricht. En dan is daar in de eerste plaats die reactie van die mensen die zich ontzetten, die twijfelmoedig werden en die zeiden de een tot de ander, wat wil toch dit zijn? Mensen die het niet begrijpen, die er niet uitkomen, die zoals ik al zei in het vraagteken eindigen. Zij hebben geluisterd, eerst al, toen de stem geschiedde, toen zijn ze gekomen en ze hebben gehoord met aandacht hoe daar gesproken werd, hoe daar gesproken werd de grote werken Gods, hoe daar gesproken werd door Galileërs. En als ze alles gehoord en alles overlegd hebben, dan begrijpen ze het niet. Ze kunnen het niet verklaren. Ze kunnen het niet plaatsen. Er is een warreling van gedachten in hun hoofd en er is een warreling van gevoelens in hun ziel. En ze komen niet verder dan: wat wil toch dit zijn? Wat is dat bij die mensen? Wat is de oorzaak van deze onkunde, van deze onzekerheid, van deze ontzetting, van deze twijfel, van deze verwondering? Al die vragen, al die woorden worden immers gebruikt. Het eerste is, de eerste oorzaak van deze gevoelens en van deze emoties, is dat ze daar in hun eigen taal horen spreken. Wij horen hen in onze talen spreken. Nou, wie had dat nu verwacht in Jeruzalem? Daar waren mensen uit alle streken van de wereld, alle plaatsen van onder de hemel. We hebben de namen gelezen van de landen en van de volken waaruit ze kwamen. Het waren Joden, zeker, en Jodengenoten, maar woonachtig in de verstrooiing. Joden die bij deze gelegenheid naar het Pinksterfeest in Jeruzalem gekomen waren, het Wekenfeest, zoals de Joden het noemen, een van de drie grote feesten, en ze hadden dat willen meemaken in de heilige stad. Natuurlijk, het waren mensen die de Joodse godsdienst aanhingen, maar velen uit hen woonden niet in Jeruzalem, woonden niet in het land Kanaan, woonden in allerlei andere landen van de wereld. Want dat was nu eenmaal zo, er waren heel wat Joden in de verstrooiing in die tijd. En die spraken natuurlijk de taal van het land waarin zij woonden. Maar ze verwachten niet dat die talen in Jeruzalem gesproken werden. Ze verwachten niet hier in Jeruzalem iets te horen in de taal die ze thuis spraken. En toch gebeurt dat. Zo ervaren ze dat tenminste. Hier in hun eigen taal horen ze daar mensen spreken. En dat is het eerste wat hen verwondert en wat hen verbaasd doet staan. Het tweede wat hun verwondering opwekt, wij zien dat in vers 7, en ze ontzetten zich allen en verwonderen zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? Dat wil zeggen, mensen uit een gebied waar je nou niet direct de meeste ontwikkeling verwacht en waar je ook zeker niet de meeste rechtzinnigheid verwacht. Galileërs, dat is mensen uit een gebied dat achtergebleven is. Galilea werd in de meeste gevallen nogal geminacht. En de Galileërs werden niet geacht omdat ze van zo'n geringe afkomst waren. Dat blijkt telkens weer in het evangelie. Galilea der heidenen, zo zegt men. En dat is omdat daar in Galilea altijd door eigenlijk de heidense invloeden het sterkst gebleven zijn. Godsdienstig telde Galilea dan ook zeker niet mee. Dan was Judea heel wat anders en heel wat beter. En nog nooit, zo lezen we dat men in het Sanhedrin zegt, nog nooit was er zelfs uit Galilea maar een profeet opgestaan. Verwacht je dan van Galileërs dat zij op dit feest, bij deze gelegenheid, de grote werken God spreken? Verwachten we van Galileërs dat ze zulke mate van ontwikkeling blijken te hebben dat ze ook in andere talen kunnen spreken, zoals deze luisteraars dat opmerken? Dat is het tweede waarover ze zich verwonderen, wat ze niet begrijpen, wat ze niet kunnen verklaren. Maar dat zijn allebei tot nog toe nog maar dingen van de buitenkant. Dat ze daar hun eigen taal horen spreken, zo ze menen, dat was niet zo, ze hoorden hun eigen taal niet. Nee, want er werd een andere taal, er werd een tong gesproken. Diegenen die vervuld waren van de Heilige Geest en die gingen spreken datgene wat de Geest hen gaf uit te spreken, die spraken niet in het Grieks of die spraken niet in de taal die ze in Libië spraken of in Egypte of wat dan ook. Nee, ze spraken in tongen. De Heilige Geest vervulde hen zo, zodat zij die tongentaal konden spreken. Maar hij deed tegelijkertijd een ander wonder, niet alleen in de mond van degene die spraken, maar ook in het oor van degene die luisterden, verrichtte de Heilige Geest een wonder. Want normaal, als er iemand in tongen sprak, dan kon een ander dat niet horen, niet verstaan althans. Hij kon de klanken wel horen, maar hij kon die niet thuisbrengen. Vandaar dat er ook in een van de brieven van Paulus het voorschrift staat dat als dat al gebeurde in de samenkomsten der gemeente, dat er iemand in een tong sprak, dat er dan ook iemand moest zijn die dat kon vertalen, die dat kon verklaren, zodat de gemeente er ook begrijpen kon. Anders, als er geen verklaarder, geen vertaler aanwezig was, dan mocht er van de apostel Paulus niet in tongen gesproken worden. Maar hier zorgt de Heere zelf voor de verklaring, want terwijl hij die discipelen gelegenheid geeft om in tongen te spreken, werkt hij in de oren van de luisteraars het wonder, zodat ze het kunnen begrijpen en zodat het bij hen overkomt, alsof zij die mensen horen spreken in hun eigen taal. Maar goed, dat wonder, dat onbegrijpelijke, daar staan ze voor. Dan bovendien dat nu gedaan wordt door Galileërs, dat begrijpen ze net zo min. Maar dat zijn, zoals ik al zei, dingen van de buitenkant. Er is iets wat nog dieper grijpt. Er is iets wat nog meer verwondering en verbazing wekt. En dat is, en ze zeggen dat heel duidelijk in het 11e vers, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dat hebben ze dus goed gehoord. Waar het over ging, hebben ze goed begrepen. Ze hebben het begrepen dat daar niet gesproken werd over onbetekenende dingen. Dat dat geen praatje was over politiek of over wat meer, maar dat het over God ging en over de werken Gods. Ja, de grote werken Gods. Dat hebben ze daar, hoe ze verder ook reageren, allemaal begrepen. Wij horen hen in onze eigen talen de grote werken Gods verkondigen, de machtige daden van de Heer. En wat zijn dat dan voor werken? Waar hebben Petrus en de anderen het over gehad? Het zou kunnen zijn dat we onder de grote werken Gods moeten verstaan wat de Heere gedaan heeft in de schepping en in de onderhouding van het geschapene. Dat zijn grote werken Gods, zeker. En die zijn onze aandacht dubbel waard. Daar mogen wij wel degelijk op letten, daar behoren wij aandacht aan te geven aan wat de Heere gedaan heeft toen hij in de morgen stond van de schepping, alle dingen uit niets heeft voortgebracht. Daar moeten we aandacht aan geven aan wat de Heere nog doet in het rijk der natuur, als hij het geschapene onderhoudt en verzorgt en regeert. Zeker dat zijn grote werken Gods, als hij het grote heelal niet alleen geschapen heeft, maar ook in stand houdt, en als hij overal in de natuur zijn majesteit bewijst. Maar ik geloof toch niet dat het daar over ging toen op de Pinksterdag. Ik geloof toch niet dat dit het thema van de prediking was die daar in Jeruzalem gebracht is. Dat deze grote werken Gods toen centraal stonden. Ik vermoed dat er andere werken Gods naar voren gekomen zijn. En in de lijn van wat Petrus straks in zijn Pinksterpreek gaat verkondigen, geloof ik dat we zeggen mogen dat ook toen, voordat Petrus afzonderlijk opstaat, dat toen ze allen nog spraken zoals de Geest hen afgaf uit te spreken, dat het toen ook al gegaan is over de grote werken Gods in de verlossing van zondaren. Want daar gaat het om. Daar spreekt Petrus straks over. En dat is het eigenlijk wat de Heilige Geest komt doen. Denk eens even in. De Heilige Geest is door de Heer Jezus beloofd. En de Heer Jezus heeft in die beloften die hij over de Heilige Geest gegeven heeft, heel wat dingen gezegd ook over het werk van de Geest. Hij zal van mij getuigen. Hij zal het uit het mijne nemen en zal dat u verkondigen. Zie, als de Heilige Geest dan komt, zal dan niet direct ook die belofte vervuld worden? Zal de Heilige Geest dan ook niet van meet af als de getuige van Christus optreden? Zal de Heilige Geest dan niet van meet af de dingen uit Christus gaan verkondigen? En zal hij diegenen in wie hij woont, in wie hij werkt, die hij sprekende maakt, zal hij diegenen dan ook niet juist van die dingen doen spreken? Zeker. De Heilige Geest op de Pinksterdag heeft degene die daardoor hem vervuld werden, zo vervuld dat zij van Gods grote werken konden spreken, maar dan de grote werken Gods in Christus. De grote werken Gods verricht met het oog op de verlossing van zondaren. De grote werken Gods daarin dat de Heere de macht van de zonde en van de boze verbreekt en dat hij zondaren uit de macht van de zonde verlost en dat hij ze met zich verenigt en verzoent. Dat zijn de dingen die daar geklonken hebben. Die grote werken Gods, niet alleen in de schepping, nee veel meer nog in de herschepping van de verloren zondaar. De grote werken Gods, niet alleen in de voorzienigheid, nee veel meer nog. De werken Gods in datgene wat de Heere doet om een zondaar te bevrijden en vergeving te schenken en genade te bewijzen. De werken Gods, als hij de schuld verzoent, als hij de poort des hemels die gesloten is weer opent, deze en andere zaken, waarin God zich verheerlijkt, waarin God groot is, waarin God de genadige en de barmhartige, de verlosser van zondaren is, die hebben daar geklonken, dat hebben ze in Jeruzalem gehoord. En toen ze dat hoorden, met name die dingen, die grote werken Gods, toen ontzetten ze zich. En ze werden twijfelmoedig. En ze zeiden de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Dat konden ze niet verklaren. Ze hoorden het wel, maar ze begrepen het niet. Ze tasten ernaar, maar ze tasten in het donker. Ze hoorden de woorden wel, drong wel door tot hun oren. Maar het kwam niet verder, het kwam niet in hun hart. En zo eindigen ze in de vraag. Ze wijzen het niet af. Ze zeggen niet, ach, flauwekul, dat is niks waar. Dat niets. Nee, ze wijzen het niet af. Daar hebben ze toch te veel eerbied voor. Aan de andere kant, ze geloven het ook niet. Wat wil toch dit zijn? Ze zijn ermee bezig. Ze denken erover. Ze praten er ook met elkaar over. Maar ze kunnen zichzelf en elkaar het antwoord niet geven. En de vrucht van Pinksteren missen ze. Dat de Geest gekomen is, dat is hen op de een of andere manier wel duidelijk en toch ook weer niet duidelijk. Maar zij hebben er persoonlijk op dat moment geen deel aan. En nu is het op zichzelf al gunstig natuurlijk als mensen luisteren, zo luisteren, dat ze met vragen komen te zitten En dat ze die vragen ook stellen. Het is natuurlijk al een gunstige reactie op de prediking als mensen het niet zonder meer afwijzen en er niet meer van willen weten. Het is een gunstig teken als mensen met het woord dat ze horen bezig zijn, bezig blijven, erover nadenken, er vragen over stellen. Maar hoe gunstig dat ook mag zijn, het is te kort voor de eeuwigheid. Overigens, het is natuurlijk wel heel wat beter als wat die anderen doen, van wie we ook lezen in onze tekst. Er zijn er die spotten. Wie zijn dat geweest? Het staat er niet bij. Anderen. Maar is het vergezocht als ik veronderstel dat die anderen uit de kringen van de fariseeën kwamen? Die hebben al meer gespot. Fariseeën en schriftgeleerden hebben al eerder iets dergelijks gedaan, toen Jezus een boze geest uitwierp, die doof en stom was. En toen hebben zij tegen beter weten in gezegd, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Waarom deden ze dat? Geloofden ze dat? Nee, dat geloofden ze niet. Dat was ook een zeer onredelijk argument. En de Heere Jezus toont dat daar ook terstond aan. Hij wijst de dwaasheid van die opmerking aan. Als hij zegt, als dat zo zou zijn, dan zou de duivel tegen zichzelf verdeeld zijn. Dan zou de duivel de duivelen uitwerpen. Dan is de duivel dus wel helemaal tegen zichzelf verdeeld. Waarom deden ze dat toen? Omdat zij voelden, in de stemming die ze onder het volk, onder de scharen konden peilen, omdat zij voelden dat er onder de scharen een neiging was om in Christus te gaan geloven. Wat ze gezien hadden, die scharen, dat was zo indrukwekkend, dat had zoveel bij hen teweeg gebracht, dat had zoveel nagelaten dat de mensen als het ware op het punt stonden om te geloven dat Jezus de Messias is. En toen de fariseeën en de schriftgeleerden dat zagen, toen konden ze niet meer met een gezond argument dat weerleggen. Toen hebben ze gegrepen naar deze hoon, naar deze lastering, naar deze spot, om de scharen te weerhouden van dat geloof in Christus. En hier is iets dergelijks. Hier is beweging onder het volk. Wat wil toch dit zijn? Hier zijn mensen die werkelijk met ernstige vragen erover lopen. Mensen die er meer van willen weten. Mensen die het begrijpen willen. Die gehoord hebben dat daar over de grote werken Gods gesproken werd. Mensen in wie er hart al wat tot beroering gekomen was. Mensen die op de een of andere manier aangeraakt waren. Wie er geweten misschien al aangeraakt was. Of hoe het ook verder geweest mag zijn. En als men dat merkt, ik bedoel de schriftgeleerden en de fariseeën, dan grijpen ze naar eenzelfde middel. Zoals in der tijd, om de scharen ervan te weerhouden. En ze zeggen, mensen, wees toch wijzer. Ze zijn vol zoete wijn. Luister je daarnaar? Ze zijn dronken. Wie luistert naar de boodschap van een dronkaard? En dat doen ze dus. Niet omdat ze hun eigen woorden geloven, want het is alweer zo doorzichtig als het maar kan. En zoals de Heere Jezus in de tijd dat argument makkelijk kon weerleggen, zo kan Petrus dit argument ook gemakkelijk weerleggen. In het 15e hoofdstuk zegt hij, deze zijn niet dronken. Hoe kan dat? Het is pas 9 uur in de morgen. Het is pas de 3e uur. De dag is pas begonnen. Wie is er nu 's morgens vroeg al dronken? Dus Petrus weerlegt dat heel gemakkelijk. Nee, die fariseeën geloofden hun eigen woorden niet. Maar ze deden het omdat zij de scharen wilden terughouden. Omdat ze de scharen voor zichzelf wilden houden. En ze deden dat als een uiterlijke en als een openlijke demonstratie van hun verzet. Van hun eigen verzet en van hun eigen vijandschap tegen de Heere en tegen zijn Christus. U ziet dat hier heel duidelijk, nietwaar? De waarheid van wat apostel Paulus in het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief zegt. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Het gaat hier over de geest, het gaat hier om de geest, het gaat hier alles door de geest. Maar diegenen die natuurlijke mensen zijn, ze begrijpen het niet. Dat geldt van die mensen die heel gunstig reageren. En die zeggen, wij weten het niet, wat wil toch dit zijn? Ze zijn op dat moment nog natuurlijke mensen en daardoor komt het dat zij het niet begrijpen. Daardoor is het dat zij niet verder komen dan de vraag, wat wil toch dit zijn? Het is hen onbegrijpelijk, maar het geldt ook van die anderen, van die spotters. Die zijn ook zeker natuurlijke mensen. Die verstaan ook niet de dingen die des geestes God zijn. En zij geven zich eraan over. En ze achten het dwaasheid. Ja, verder gaan zij nog. Verder gaan zij nog. Zij zijn het. In wie een ander woord van de apostel Paulus ook volop werkelijkheid gaat worden. Paulus die het in het eerste hoofdstuk van diezelfde Korinthebrief zegt. Dat het evangelie van Christus voor de Joden een ergernis is en voor de Grieken een dwaasheid. En als zij, en dat hebben ook deze spotters gehoord, als zij horen dat het over de grote werken Gods gaat, dan is dat juist een ergernis voor hen. Als het erover gaat wat God in Christus doet, in de zending van zijn zoon en in het offer van zijn zoon en in de opwekking van zijn zoon. Als het erover gaat wat God doet als hij in Christus de wereld met zichzelf verzoenende is. Dan is dat voor deze mensen die het zoeken in de weg van hun eigen gerechtigheid een ergernis. En ze wijzen het af. En ze wijzen het radicaal af. En ze wijzen het af. Zelfs met behulp van de spot. En ze willen ook dat anderen het afwijzen. Want ze gunnen niemand aan Christus. Gemeente, zo reageert daar de schaar. Enerzijds is er reden tot hoop en tot verwachting. Als wij zien hoe er mensen zijn die vragen. Anderzijds is er reden om diep te treuren als we zien hoe ver het kan komen in een mensenleven. Dat hij hoort hoe de grote werken Gods verkondigd worden en dat hij zegt als dronkenmans praat. Zo ver kan het gaan met een mens. Zo ver ging het toen en zo ver gaat het in vele gevallen nog. Dat is in vele gevallen nog de reactie van de wereld, nietwaar? Spot. En dat zien wij in onze dagen heel duidelijk en steeds duidelijker. Openlijk wordt er gespot met het evangelie. Openlijk wordt er gespot met Gods wet, met Gods geboden. Maar je ziet het helaas niet alleen in de wereld. Je ziet het ook hoe langer hoe meer in kerkelijke kringen. Niet op diezelfde gruwelijke manier. Hoewel, dat komt toch ook wel voor. Dat komt toch ook wel voor als die radiopastor in Den Haag een paar weken geleden zijn mening gegeven heeft over het evangelie. Die dominee Klamer. Dat is ook gruwelijke spot. Van dezelfde soort en uit dezelfde koker als wat hier op de Pinksterdag naar voren gebracht werd. Maar ook al gebeurt het wat fatsoenlijker en wat meer bedekt en wat meer heimelijk. Jawel, er is ook een afwijzen van het evangelie en van het werk van Gods geest. En van de grote werken Gods meer en meer in kerkelijke kringen. En met name dat aspect waarin het gaat om het werk van Gods geest. Het is op Pinksteren dat er zo gespot wordt. Het is op Pinksteren als de toepasser van het werk van Christus komt. Als hij komt die de getuige van Christus is om het aan zondaren te verkondigen en in het hart van zondaren uit te werken. En zondaren geloof en genade en bekering te geven. Het is juist tot bij de gelegenheid van de komst van hem die in het hart des mensen wil gaan werken dat deze spot gehoord wordt. De komst van hem die noodzakelijk is voor wedergeboorte. De komst van hem die noodzakelijk is om te geloven in Christus. De komst van hem die noodzakelijk is omdat de mens onmachtig en ongeschikt en onbekwaam is. En kijk, als het over die dingen gaat, over de ongeschiktheid en onbekwaamheid en de onmacht van de mens, over de doodstaat van de mens, als het gaat over de absolute noodzakelijkheid van wedergeboorte, als het gaat over de soevereiniteit van God in de wedergeboorte, als het gaat over dat geloof dat noodzakelijk is en dat de mens niet van zichzelf heeft, maar dat door de geest gewerkt moet worden. Met andere woorden, als het gaat over de toepassing, de toe-eigening des heils, over dat geesteswerk in het hart van de mens, dan wordt dat ook nogal eens gemakkelijk bespot. Dan wordt dat ook al gauw voor mysticisme en ziekelijkheid en bevindelijkheid gehouden. Dat is ook een bepaalde vorm van spot met het werk van Gods geest. Wat doet u met het woord Gods dat ons spreekt van de grote werken Gods? O, ik neem aan, u spot er niet mee. Ik neem aan dat u dat niet zo doet zoals hier in vers 13 staat. Nee, nee, dat heb u nog nooit gedaan. En dat heb u ook nog nooit gedacht. Maar wat dan? Toch geen interesse? Als het gaat over de grote zaligheid en wat God gedaan heeft en wat de Christus gedaan heeft en wat de Geest komt doen. Als het gaat over datgene wat de Heere werkt voor het heil van zondaren, hebt u daar eigenlijk toch geen belang bij? Slaat u daar toch geen acht op? Vergeet het niet, als er gesproken wordt vanuit het woord, dan gaat het over de grote werken Gods. En als u, door wie dan ook, bewogen wordt om de Heere te zoeken en met de zonde te breken, dan is dat omdat de Heere zijn grote werken nog wil laten verkondigen. Hij doet dat door middel van de prediking, hij doet dat door middel van allerlei vermanen, allerlei aansporing, waar dan ook, thuis, in de kerk, op school of waar het ook maar gebeuren mag. Maar dan gaat het om de grote werken Gods en die zijn bedoeld tot onze zaligheid. Wie zou er dan op die zaligheid geen acht slaan? En als we er geen acht op slaan, als we er geen belangstelling voor tonen, als wij er liever aan voorbij gaan, als wij liever toch ons vermaken met andere dingen en bezighouden met andere zaken, dan moeten wij ons straks niet verwonderen als er geen plaats meer overblijft waar wij berouw kunnen hebben over ons kwaad en nog genade kunnen bidden. Als er geen plaats meer overblijft, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, waar zullen we dan verschijnen? Waar zullen wij dan verschijnen? Neem die vraag dan mee en zie de consequenties onder ogen van een houding die het evangelie eigenlijk afwijst. Of hoort u, en dat mag ik dan hopen, hoort u bij die categorie die het niet weet, die soms verwonderd is, soms ontzet is, die vragen heeft, die indrukken heeft? Hoort u bij die groep mensen die met aandacht luisteren en die ook begrijpen waar het om gaat, maar die het allemaal niet doorgronden en die het allemaal niet verstaan. Hoort u bij die mensen die met aandacht horen naar wat God ons laat verkondigen, maar is het hart er nog steeds buiten? Wel eerbied, maar toch nog een gesloten hart. En komt u ook niet verder dan de vraag, wat wil toch dit zijn, als u hoort spreken over de werken Gods en met name over datgene wat de Heere gedaan heeft in de zaligheid van zondaar. En ook wat de Heilige Geest doet in de toepassing des heils, als het gaat over die genade Gods uitgewerkt in het hart. Als het gaat over datgene wat de Heere doet, als hij door zijn geest een zondaar overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als hij door diezelfde geest zo'n zondaar oog geeft voor Christus en honger en dorst naar de gerechtigheid geeft. Als het gaat over wat de Heere doet, als hij een mens arm maakt en leeg maakt. En als hij een mens verlangen schenkt en begeerte geeft naar het heil en naar de zaligheid. En als het gaat over dat geesteswerk, waardoor een mens nieuw gemaakt wordt, veranderd, uit de doodstaat wordt levend gemaakt en overgaat in het koninkrijk Gods. Als u die dingen hoort, dan luistert u ernaar en zegt, maar ik begrijp het eigenlijk niet. Wat wil toch dit zijn? Dat het een werk van de Heere is, dat geloof ik, maar ik begrijp het niet, ik versta het niet, ik ben er ook innerlijk vreemd aan. Is dat zo met u? Komt u niet verder dan die vraag, wat is het? Wel, het is met name tot diegenen die zo reageren dat Petrus straks zijn Pinksterpreek gaat houden. Spreekt natuurlijk tot allen, ook tot die spotters, maar het is met name tot diegenen die met de vraag zitten, wat wil toch dit zijn, dat de apostel straks gaat zeggen wat het is. En het is met name tot u dan, die zo in die vraag eindigt, dat de Heere duidelijk een antwoord geeft. U begrijpt toch wel, u voelt dat toch wel aan, met een beetje ernst is niet goed. Met af en toe eens over de Bijbel nadenken is het niet gered. Met af en toe eens wat aandacht en wat ernstige en wat gewijde aandacht zijn we niet zalig. Nee, nee, zo waren ze daar ook nog. Maar ze waren ook nog niet gered. Als ze zo naar huis gegaan waren, dan hadden ze er nog een dag en nog een jaar en nog 10 jaar en de rest van hun leven over kunnen denken. Maar het was nooit verder gekomen dan wat wil toch dit zijn? Nee, het gaat niet alleen om die vraag, dat is maar voorbereidend werk. Het gaat om het antwoord en om het geloof in het antwoord. Het gaat erom dat als Petrus straks spreekt, juist tot hem, en als hij nader uitlegt de grote werken Gods, en als hij nader ingaat op dat werk van Christus, de Zoon van God, en op de dood van Christus, dat zij dan gaan luisteren met de oren van het hart. En dat zij dan gaan verstaan. Het gaat erom dat die vraag, wat wil toch dit zijn, straks omgebogen wordt tot een vraag, wat moeten we doen? Omdat ze verslagen zijn in het hart. Nu zijn ze verwonderd, nu zijn ze ontzet, nu zijn ze vol onbegrip, nu zitten ze met vragen. Maar het moet worden een verslagenheid in het hart. Een geraaktheid, heel persoonlijk in hun eigen ziel, onder de wondende werking van die Heilige Geest, waardoor ze gaan vragen, wat moeten we doen? Dan is de weg gebaand voor het geloof dat de Geest gaat werken. En dan worden ze toegevoegd en dan nemen ze het woord gaarne aan. Dan is het geen vraag meer. Dan hebben ze het geleerd in beginsel door de Heilige Geest. Kijk, daar moet het heen. De grote werken Gods als ze ons verkondigd worden, staan ze nog buiten ons. Dan kunnen we er nog naar zien en overdenken en overpraten, maar het moeten de grote werken Gods zijn in ons. Hoort wat mij God deed ondervinden. Dat werk dat de Heere door zijn geest in de ziel doet. En als die vrucht gevonden wordt, dan is daar inderdaad de Pinkstervrucht. Daar moet het naartoe. Daar moet het naartoe bij u ook. bij spotters en bij mensen die het woord afwijzen, maar ook bij mensen die met de vraag zitten, wat wil toch dit zijn? Heb daar niet genoeg aan. Heb niet genoeg aan een indruk. Heb niet genoeg aan een emotie. Heb niet genoeg aan de ernst die u soms voelt en de aandacht die u aan het woord geeft. Heb niet genoeg aan die uiterlijke dingen. Zie dat u het werk van Gods geest persoonlijk leert kennen. En dat u er persoonlijk deel aan krijgt. En dat het eindigen mag waar het voor deze 3000 eindigde. Ze werden toegebracht. Ze werden toegevoegd, toegedaan tot die anderen die zalig werden. Zoals het aan het eind, het hele eind van dat hoofdstuk staat. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente. Wie? Die vragen hadden. Die ernstig waren. Die zochten. Nee, die zalig werden. In Gods weg. Langs Gods manier. En waar gaan ze dan bij horen, zulke mensen? De Heere deed toe tot de gemeente die zalig werd, en in vers 41, en ze er werden tot hen toegedaan, tot wie? Bij wie gingen ze horen? Ja, u zegt bij die 120. Jawel, wat waren dat voor mensen? Ja, de apostelen en anderen die in de Heer Jezus geloofden. Jawel, maar waar kwamen ze vandaan? Zijn niet alle die daar spreken Galileërs? Daar lag hun afkomst. Daar werden die anderen aan toegevoegd. Dat wil zeggen bij een volk dat niet in tel is. Bij een volk dat weinig betekent in de ogen van de wereld en in de ogen van de godsdienst net zo min. Bij een volk waarvan je eigenlijk moet zeggen, daar is geen goeds van te verwachten. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. En de Heere verwacht er zelf ook niks van. Er zit toch wel lering in dat de Heere Jezus zijn discipelen met name uit Galilea geroepen heeft. Dat de enige die een uitzondering vormde, die niet uit Galilea kwam, die uit Judea kwam, dat Judas de verrader was. Er zit wel onderwijs in dat de Heere ze uit Galilea, uit dat Galilea der heidenen roept, waar nog nooit een profeet vandaan gekomen was. Er zit wel lering in. Paulus heeft dat ook verstaan, niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken, maar het verachten der wereld heeft God uitverkoren. Nu, daar ga je dan bij horen. Tot hen werden ze toegevoegd. Deerde hen dat dan niet? Wel nee. Wel nee, want net zoals Mozes leefde het ook in hun hart. Dan maar liever met het volk van God bespot en kwalijk behandeld te worden, dan voor de rest van je leven de genieting van de zonde te hebben. Als de keus goed is, dan vinden we het niet erg meer als we bij een volk van Galileërs gaan behoren. Dan is die afkomst niet het ergste, dan is dat ook niet eens het belangrijkste meer. Maar dan is dit het belangrijkste en dit wordt het wonder dat God nou zulken heeft uitverkoren. Dat hij dat verachten en dat geminachten wat bij de wereld niet in tel is, dat hij dat nou tot zijn volk bestemd heeft. En zo zijn ze zijn eigendom geworden. En zo zijn ze nu vervuld met de Heilige Geest. Ach, dan is het voor hen zelf niet erg meer om uit Galilea te komen, want de Heere heeft hen nochtans aangenomen. Maar je moet er wel op rekenen dat je bij de wereld niet mee kunt tellen. En dat je in de wereld niet ver kunt komen. Zeker niet in tijden van vervolging, in tijden waarin de geesten uiteen gaan. Dan zul je het ondervinden dat je bij de Galileërs hoort, als je de goede keus hebt mogen doen. En als de spot sterker wordt, dan zal de verachting voor de Galileërs ook wel sterker worden. Maar nochtans, bij God uitverkoren en dierbaar. Bij God. En als je zo bij dat Galileërsvolk mag horen, dan prijs je jezelf gelukkig, omdat God naar je heeft omgezien. En omdat God die geest aan u gegeven heeft. En omdat God ook zal zorgen dat het werk dat hij begonnen is voltooid zal worden. Nee, dan is het niet erg om een Galileër te zijn. Wel als je eer van mensen zoekt. Wel als je het nog van de wereld verwacht. Maar als je het geleerd hebt om op de Heere te vertrouwen en in hem al je heil en al je zaligheid te zoeken. En hem als het allerhoogste en eeuwig goed te leren kennen en liefhebben. Ach, dan deert het ook niet hoe je verder bekend staat als Galileër of niet. Nu, bent u al tot de Galileërs toegevoegd? Bent u al gewaar geworden dat u ook geestelijk gesproken uit dat achterafgebied komt? Dat u geestelijk gesproken uit dat gebied komt waar niks anders dan verachting voor is? Dat zou ook nog recht en billig zijn als God, de heilige, de rechtvaardige God, niet anders dan verachting voor ons over zou hebben. Omdat we onszelf door onze zonde zo verfoeilijk en zo ellendig gemaakt hebben. Maar hij zoekt het verachten. Hij redt het verlorene. Stap over uw afkomst niet heen. Stap over uw afkomst uit het geslacht van Adam niet heen. Stap er niet overheen dat in u geen goed woont. En dat in u van u geen verwachting is, stap er niet overheen dat u uit dat gebied komt waar geen goeds van te verwachten is. Voor zulken die dat gaan beseffen en beleiden, is er juist het heil des Heren. Voor zulken doet de Heren de heilzondagen, zulken neemt hij op in zijn heerlijkheid. Aan zulken schenkt hij ongekende genade. Aan zulken verricht hij zijn grote werken. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het eerste en het zesde vers. De lofzang van Maria, het eerste en het zesde vers. Mogen wij ons nog weer voor u buigen en uw naam met dankzegging erkennen dat u ons deze gelegenheid hebt geschonken om het evangelie van Pinksteren te overdenken. Heere, er was een verscheidenheid aan reacties in Jeruzalem. Bewaar ons ervoor dat wij, het zij in spot, het zij in onverschilligheid tegenover uw woord zouden staan. En van nature zijn we ook tot dat kwaad, zoals tot alle kwaad geneigd. Heere, geef dat er in ons hart ook die vraag mag zijn, wat wil toch dit zijn? Maar geef door uw genade ook dat het net als toen verder mag komen en dat we niet bij die vraag eindigen, maar dat het in ons leven ook mag komen tot dat toegevoegd worden, tot dat hartelijke geloven, tot dat gaarne aannemen van het woord. Heere, en als dat in ons leven heeft mogen plaatsvinden door dat werk van uw Heilige Geest, Heere, dan past het ons om u daarvoor de eer te brengen, want ja, dan is dat inderdaad uw werk geweest, zoals het altijd uitsluitend uw werk is. Gij deed dat en gij doet het in al de uwen. Heere, o wij bidden u dat gij ons die genade wilt schenken, dat we voor het eerst of bij vernieuwing mogen geloven, dat we voor het eerst of bij vernieuwing het woord gaarne mogen aannemen en de grote werken God, zoals die ons verkondigd worden, mogen leren geloven en persoonlijk kennen in ons eigen hart en leven. Heere, diegenen die van u afwijken, diegenen die misschien dan wel niet in uiterlijke spot, maar dan toch met een duidelijk gebleken ongeïnteresseerdheid uw woord afwijzen, breng hen tot bekering. Houd hen staande, o God. En diegenen die met een vraag zitten, laten ze niet tevreden zijn met die vragen. Laten ze niet tevreden zijn met wat wil toch dit zijn. Maar geef dat het in hun leven mag komen tot die hartelijke overgave en dat vertrouwen aan u. Heere, oh, we kunnen het niet doen met wat godsdienst en met wat ernst en met wat aandacht en met wat luisteren. Het zal om een verandering van ons hart moeten gaan. Doe ons er allen overtuigd van zijn en schenk genade, Heere, dat we geen rust hebben voordat wij van die verandering van het hart kunnen weten. Heere, we leven in een tijd waarin de grote werken Gods niet geloofd worden door velen, waarin de grote werken Gods zaak van bespotting zijn geworden en meer worden. Sta op, o God, ook in onze tijd, daar wilt gij uw kerk behoeden en uw volk beschermen, maar wilt gij ook de spot en de hoon en de lastering van uw vijanden tot zwijgen brengen. Sta op, o God, toon uw gezag, ook in een wereld die in het boze ligt in onze dagen, en wilt gij het woeden der volkeren en het bedenken van ijdelheid en van lastering tegen u en van uw gezalfde, wil dat aan banden leggen en wilt u zelf verheerlijken in het midden van deze wereld. Heere, het rijk van de boze is machtig, maar gij zijt machtiger. Toon uw gezag. Toon het, Heere, dat gij regeert en dat gij nog de Pinkstergeest doet werken. Ja, doe het opnieuw blijken dat gij hem in rijke, in heerlijke mate doet vaardig zijn en dat gij velen tot bekering brengt. Om Jezus wil. Amen. We zingen het zevende vers van Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.